Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Psalm 66, vers 2. Heel het aardrijk smeke u, neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaden. Het tweede vers van Psalm 66. Gemeente, ook vanmorgen horen wij de woorden van Gods heilige wet. Woorden die ons willen brengen tot verootmoediging, tot schuldbelijdenis ook voor de Heere. En dat krijgt stem met het woord van Psalm 6, Psalm 38. Psalm 38 dat wij samen zingen. Het zesde vers en het negende vers. Woorden van verootmoediging. 6 en 9 van Psalm 38, in antwoord op het horen van de woorden van Gods heilige wet. God sprak en spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, het diensthuis geleid heeft. Aangezien ik dan uw God ben, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet onnodig of ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Dat is afzonderd voor de Heere. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw werknemer, uw vee, uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, geen overspel doen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, slavin, rund of ezel, nog ook iets dat van uw naaste is. Ja, zei de Heere Jezus, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten wij voordat we de schriften verder openen, de Heere aanroepen in gebed. Heilige God, Vader in onze Heere Jezus Christus, mag dat wat we zojuist uitzongen ten diepste de bevrijding van ons hart ook zijn. Niets verborgen, daar u alles ziet en weet. Heere, u brengt ons vanmorgen samen voor uw aangezicht. Hier in de kerk, maar ook verbonden thuis via de middelen die daarvoor mogen zijn. Voor uw aangezicht. En voor u, Heere, kunnen wij niets verbergen. Voor u mogen wij, maar hoeven wij ook niets te verbergen. Daar u alles ziet en weet. En Heere, wat is het een wonder, en wij danken en loven uw naam daarvoor, dat u ons dan ook zo deze morgen, deze kerkdienst, allereerst tegemoet kwam, met woorden van genade en van vrede. Genade voor u en vrede van hem die er nu is, die er altijd is geweest en die zijn zal. Die komt. Heere, daar moeten we het van hebben. Van uw genade. Van uw vrede. De vrede die u aanbrengt. De vrede die u zelf bent, Heere Jezus Christus. En Heere, wij bidden u dat u zo vanmorgen ook uw boodschap van genade. Van vrede. Laat afkondigen, maar meer nog, dat u dat door laat werken in ons hart. Opent u onze ogen, Heere, opdat we zien waar het op aankomt in ons persoonlijke leven, in ons gemeenteleven. Opent u ons hart voor uw woord, opdat we stil worden, dat andere stemmen zwijgen. En dat wij ons voor uw aangezicht gedaagd weten, ook vanmorgen. Heere, wij moeten u belijden en we deden dat ook met de woorden van de psalm. Dat er zoveel in ons leven is wat ons aanklaagt. Wij moeten u belijden, Heere, dat we dat ook heel gemakkelijk naast ons neerleggen, ook heel gemakkelijk daar overheen leven. Maar u eist van ons een leven dat volkomen op u gericht is. En u bent het zo waard, Heere Jezus Christus, Vader in de hemel, Heilige Geest, dat ons leven een getuigenis is van uw opzoekende liefde. Heere, wil ons daar vanmorgen zo door raken. Wil ons hart zo gevangen nemen. En daarmee ook bevrijden, dat het ons stempelt voor de week die we begonnen zijn. Om te leven uit wie u bent en wat u doet. Om zo ook uw naam te belijden. Om zo ook u te vertegenwoordigen naar al die mensen die u op onze weg brengt. Ook in de week die voor ligt als u het geeft. Wij bidden u, Heer, ook op dit moment voor uw vervolgde kerk. We mogen hier in vrijheid samen zijn. Maar we weten en we horen steeds opnieuw van de verschrikkingen die plaatsvinden op deze wereld. Uw kinderen, christenen, onze broeders en zusters die vervolgd worden. Op allerlei manieren, Heer, ontferm u over vluchtelingen in Irak, in Syrië. Ontferm u over hen die in gevangenkampen, in gevangenissen verblijven vanwege uw naam. Heer, openbaar uzelf met kracht. Geef zicht op u, Heer Jezus Christus, de overwinnaar. U die komen zult op de wolken van de hemel. U die recht zult doen. Heere, houdt u hen staande.
Wij bidden ook, Heere, voor hen die hen vervolgen. Leiders van IS, van andere regimes ook op deze wereld, waar de machten van de duisternis zo heersen. Heere, breng tot inkeer. Verbreekt u de machten van de boze. En laat uw kinderen dwars door alles heen getuigen mogen zijn van het licht. Het licht dat nooit gedoofd kan worden, omdat u bent opgestaan uit de doden. Heere, ontferm u over deze wereld, uw wereld. Ontferm u over ons. En geef dat we zo ook vanmorgen het wonder van uw genade op waarde leren schatten. Dat u ons zoveel geeft, ook in de vrijheid, om samen te komen onder uw woord. Heer, laat het ons dringen om hart en ziel op te heffen naar u. Om ons leven niet voor onszelf te leven, maar voor u die uit de doden bent opgestaan. En u die weer zult komen, wie weet hoe spoedig. Heilige Geest van God, heerst u over ons leven. In uw genade, doe het. Om Christus wil. Amen.
Gemeente, wij lezen de schriften vanmorgen vanuit het Oude Testament. Uit de profeet Hosea, hoofdstuk 3. Hosea. De naam van deze profeet betekent hetzelfde als de oud-testamentische naam Jozua. Hetzelfde ook als de nieuw-testamentische naam Jezus. Oftewel, de naam Hosea betekent God redt. God redt. En gemeente, voordat we hoofdstuk 3 gaan lezen, wil ik even iets zeggen over hoofdstuk 1 en 2, wat eraan vooraf gaat. Hosea is een profeet die met heel zijn hebben en houden, ook met zijn persoonlijke leven, helemaal in dienst van God genomen wordt. Hij moet gaan profeteren, hij moet de woorden van God gaan doorgeven, maar God vraagt ook van hem om in de praktijk van zijn leven te laten zien wat het dan betekent. Je zou haast zeggen, het leven van Hosea en van zijn gezin is als een plaatje bij de tekst. Als een duidelijk zichtbaar iets van wat God laat verkondigen. En wat is dat dan? Nou, Hosea moet in hoofdstuk 1 en 2, vooral in hoofdstuk 1 lees je dat, moet hij trouwen met een vrouw en die vrouw blijkt hem ontrouw te zijn. Niet één keer, maar keer op keer. En God roept Hosea op om trouw te zijn en te blijven aan die ontrouwe vrouw van hem. En u begrijpt, dat is een beeld, een verkondiging van de trouw van God, de doorgaande liefde van God voor zijn volk, dat keer op keer ontrouw blijkt te zijn. Nu, ik kom daar straks nog wel even wat op terug, maar in dat licht lezen wij hoofdstuk 3, waar wat ik zojuist iets aan u vertel een vervolg krijgt. Daar lezen we namelijk dit, Hosea 3. De profeet Hosea zegt, de Heere zei tegen mij, ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. En dan zegt Hosea, voor 15 zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. En daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de Heere en tot zijn goedheid wenden in later tijd. Tot zover de lezing van de schriften, waarin het gaat, gemeente, over onnavolgbare liefde. Onnavolgbare liefde. Wij gaan eerst samen zingen ter voorbereiding ook op de verkondiging. Opnieuw uit Psalm 38, maar nu de versen 1, 21 en 15 in die volgorde. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. De eerste rondgang is voor de centrale diaconie. De tweede rondgang voor het kerkrentmeesterlijk quotum. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw, het onderhoud ongetwijfeld. Dus drie collecten van harte aanbevolen. En wij zingen vervolgens Psalm 38, de versen 1, 21 en 15. Hou jij het Bijbelgedeelte erbij vanmorgen, Hosea 3. Ik zei het gaat hier over onnavolgbare liefde. We luisteren naar deze 5 versen. En ik noem voor het gemak ook in het luisteren 3 woorden eigenlijk, 3 aandachtspunten die zo hierin naar voren komen. Onnavolgbare liefde, het gaat allereerst over de diepte van Gods liefde. Dat zien we in vers 1 en in vers 2. En in de tweede plaats over de ernst van Gods liefde. Dat blijkt in vers 3 en 4. En in de derde plaats de uitwerking van Gods liefde. Dat lezen we in vers 5, daar loopt het ook op uit. Onnavolgbare liefde. En straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging uit Psalm 25, de versen 4 en 5. Gemeente van de Heere Christus, de Bijbelboeken van de profeten in het Oude Testament zijn nog niet het makkelijkste om te lezen. En misschien moet ik ook wel zeggen vanmorgen ook nog niet het makkelijkste om over te horen preken. En daarom wil ik allereerst één leesregel noemen, een leessleutel zou je mogen zeggen. En die geldt eigenlijk voor heel de Bijbel, maar wel heel in het bijzonder als je leest in de profeten. Een vraag die je bij elk Bijbelgedeelte zou moeten stellen. Namelijk deze. Wie is God in dit Bijbelgedeelte? Kijk gemeente, heel de Bijbel is openbaring. God openbaart zichzelf, maakt zichzelf bekend. En daarom die vraag, wie is God hier? Wat laat hij zien van zichzelf? Daar gaat het om. Opdat wij zullen kennen. We hoorden het net toch? Geen gesneden beeld. U zegt, nou dat doen wij hier niet. Afgodsbeeldjes, nee. Ook geen gesneden denkbeeld. Wat is dat? Nou dat je God een beetje kortwiekt in je denken. Dat je zegt, nou, ik zie God vooral zo. Of een ander zegt, nou, nee, ik ervaar hem vooral op die manier. Weet u zeker dat u het dan niet hebt over een gesneden beeld, denkbeeld? Een gekortwiekt godsbeeld naar rechts of naar links, maar wat niet overeenkomt met de volle openbaring van God. Jonge mensen, elke keer weer eigenlijk, hè, zondags als je in de kerk bent en ook als je zelf je Bijbeltje leest, moet je godsbeeld, het idee, het beeld wat je hebt van God, moet weer gescherpt worden. Zodat je hem leert kennen zoals hij is. Nou gemeente, vanmorgen Gods onnavolgbare liefde. Eerst de diepte daarvan. Ik zei het, de profeet Hosea krijgt een opdracht in vers 1 van hoofdstuk 3, wat veel verband houdt met het voorgaande. Wat zegt de Heere namelijk tegen hem? De Heere zei tegen mij, ga opnieuw. U moet weten, en ik herhaal dat nog eventjes. Die hoofdstukken 1 tot en met 3 vormen een eenheid in het Bijbelboek Hosea. En in hoofdstuk 1 en 2 is het leven van Hosea als een zichtbare prediking geworden. Een plaatje bij de tekst. Hosea moet trouwen met Gomer, zo heet die vrouw. Een vrouw die hem ontrouw wordt. En in hoofdstuk 1 vers 2 stond dat de Heere zei, ga, neem voor u een vrouw. En die vrouw blijkt dus ontrouw te zijn. Maar tegenover die ontrouw van die vrouw staat de trouw van Hosea. Een beeld van Gods onwankelbare trouw, ondanks de ontrouw van het volk. En nou in hoofdstuk 3 zegt de Heere, Hosea, ga opnieuw, bemin een vrouw. En gemeente, het is belangrijk om te weten, het gaat hier over diezelfde vrouw, jazeker, Gomer, dat geloof ik vast. Maar de uitgangssituatie van hoofdstuk 3 is heel anders dan hoofdstuk 1. Want hoewel Hosea zijn vrouw trouw gebleven is en zelfs 3 kinderen bij haar kreeg, je leest dat in hoofdstuk 1. Nou blijkt zijn vrouw er toch weer vandoor te zijn gegaan met een ander. Aan het eind van hoofdstuk 2 leek het allemaal mooi te zijn. Er staat keer op keer aan het eind van hoofdstuk 2 dat Hosea zijn vrouw weer tot bruid neemt en weer terug ontvangt. Maar het gaat helemaal fout. Hoofdstuk 3 vers 1. Er staat, ze wordt bemind door een levensgezel en ze pleegt overspel. Probeert u er even in mee te komen. Hosea, wat een ontzaggelijk verdriet voor die man. Dat kan niet anders. Mannen in Noordwijk vanmorgen, wat doe je je vrouw een verdriet, een pijn, als je kijkt naar andere vrouwen of meer dan dat. Gemeente, wat doe je de Heere een verdriet? Als je andere dingen belangrijker blijkt te vinden dan hem. Die opdracht aan Hosea hier in hoofdstuk 3 vers 1, die gaat heel ver. In hoofdstuk 1 stond nog, ga, neem voor u een vrouw. Maar wat staat er nu in hoofdstuk 3? Ga opnieuw. Bemin een vrouw, die vrouw dus, die bemind wordt door haar levensgezel, die overspel pleegt. Er staat dus niet eens dat de Heere zegt tegen Hosea, nou neem haar maar weer terug. Nee, de Heere zegt tegen Hosea, bemin haar, heb haar lief. Wat een opdracht. Je vrouw beminnen, lief hebben als ze bewust ontrouw is. Als ze je negeert, bij je vandaan loopt, zonder blikken of blozen haar liefde geeft aan een ander. Nou gemeente, als er vandaag de dag van geen overspel sprake is, dan is dit al een weerbarstig iets. Toch? Liefhebben associëren wij vaak met gevoel. Ik voel liefde. Ja, of ik voel het niet. En als ik het nou niet voel en ik ben een paar jaar getrouwd en ik voel het niet meer. Ja, wat kan ik daar dan aan doen? Nou gemeente, dit Bijbelgedeelte dringt mij om heel concreet te zijn ook nu. Mannen en vrouwen niet minder. De liefde in een huwelijk is niet allereerst een zaak van gevoel. Het is een keuze van je hart. Het is de belofte geweest toen je trouwde. Ik beloof jou lief te hebben. En daar stond niet bij zolang ik dat zo voel. Hey, liefhebben in de Bijbel is allereerst een zaak van je wil, van je hart. En vanmorgen zeggen we een opdracht zoals het hier staat, een roeping van God. Mag ik het zeggen met de woorden van Paulus ook nu, mannen? En vrouwen niet minder. Maar Paulus zegt, mannen, waar je ook vandaan komt, heb je eigen vrouw lief. Hoe?
Nou, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, gemeente, hier Hosea. Bemin je vrouw die in overspel leeft. En dan ziet u dat in vers 1, dat Hosea, de profeet, meteen de lijn legt naar de Heere. Want er staat, het zegt de Heer eigenlijk zelf, dat staat, zoals de Heere de Israëlieten bemint. Ik zei net, dat leven van Hosea is als een plaatje bij de tekst, bij waar het ten diepste om gaat in de verkondiging hier. Zoals de Heere de Israëlieten bemint. Het woordje beminnen is een kernwoord, komt steeds weer terug, liefhebben. God bemint zijn volk. Er staat, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Wat is dat nou? Rozijnenkoeken. Of druivenkoeken, zo wordt het ook wel vertaald. U moet even weten, dat hield verband met de Baaldienst in deze dagen, in deze tijd. Bij de Baalstempels werd dat gebruikt. Koeken die werden geofferd. Rozijnenkoeken, druivenkoeken. En die koeken werden vervolgens ook volop gegeten door degenen die daar de offers brachten. Dus als hier staat dat de Israëlieten zich wenden tot andere goden en die rozijnenkoeken beminnen, dan geeft dat aan dat die Israëlieten dus volop mee zijn gaan doen met die Baaldienst. En andere goden erop nahouden in plaats van de enige God. En gemeente, let dan op het woordje zoals in vers 1. Zoals. Het gaat hier namelijk niet om Hosea. Het gaat hier om de diepte van Gods liefde. Hosea moet die ontrouwe vrouw lief hebben. Omdat God daarin wil laten zien hoe diep zijn liefde voor zijn volk, zijn ontrouwe volk is. Voor gevallen zondaren. Voor zondaren die midden in hun zondige leven nog doorgaan. God bemint hen. Het is zijn liefde die zondaren zoekt. Het is een liefde die niet wordt opgewekt door mensen. Kom. Nee, het is een liefde die helemaal bij God vandaan komt. God is liefde, gemeente, en het komt uit zijn hart. Zo zal Johannes dat later ook zeggen. Niet omdat wij God lief gehad hebben, maar hij heeft ons eerst lief gehad. Opzoekende liefde van God voor zondaren. En als u kijkt in uw Bijbel, dan ziet u dat vers 2 dat nog eens onderstreept. Heel indringend. Ik lees het u voor hoe het er staat. Hosea zegt, voor 15 zilverstukken en 1,5 gomer gerst kocht ik haar voor mij. Nou, dat staat er natuurlijk niet voor niets. 15 zilverstukken. Blijkbaar was die vrouw, die gomer, doordat ze achter andere mannen aanging, was in een stuk gevangenschap terechtgekomen. Ze werd gevangen gehouden. Op welke manier dan ook precies. En om haar terug te hebben moest Hosea voor haar betalen. En die 1,5 gomer gerst, gemeente, naast die 15 zilverstukken, u moet weten, die 1,5 gomer gerst, de uitleggers zijn het erover eens, de waarde daarvan was ook 15 zilverstukken. Dus 15 plus 15, 30 zilverstukken moest hij betalen. En waarom staat er dan niet gewoon 30? Nou, blijkbaar om te tonen hoeveel moeite Hosea ervoor moest doen om zijn ontrouwe vrouw weer terug te krijgen. Hij schudt het niet zomaar even uit zijn mouw. Hij moet letterlijk de eindjes bij elkaar knopen. En gemeente, met eerbied gesproken. Zo was het voor God niet een koud kunstje om zondaren los te kopen. God heeft er alles voor over moeten hebben. Zijn eigen lieve zoon, die heeft hij weggedrukt van zijn hart om zondaren te redden. Zie daar de diepte van Gods liefde. En er zit nog meer in vers 2. Want die 15 plus 15 zilverstukken, ik zei dat is samen 30. En weet u, 30 zilverstukken, je vindt dat terug in Deuteronomium. Dat is de prijs voor een slaaf. De prijs voor een slaaf. En de bruidsschat die een bruidegom moest betalen als die met zijn vrouw ging trouwen. Een bruidsschat, dat was 50 zilverstukken. Maar die 30 waar het hier dus over gaat, is de prijs voor een slaaf, voor een slavin. Zo diep moet Hosea blijkbaar gaan. Hij koopt zijn vrouw terug voor de prijs van een slavinnetje. Blijkbaar is Gomer in die situatie terechtgekomen. En gemeente, wat zien we daar in de lijnen lopen? Naar ons. Want wij zijn weggelopen bij de Heere vandaan. En in slavernij terechtgekomen, zegt de Bijbel. Wij dachten vrijheid te vinden. Als God te zijn al in het paradijs, maar bij de slaven van de zonde. Jonge mensen, ouderen, vergis je niet. Vrijheid lijkt zo mooi, hè? Maar buiten de Heere Jezus en buiten het leven naar zijn geboden is geen vrijheid. De duivel is een harde meester, hoor. Hij spiegelt je een kip met gouden eieren voor. Maar als je valt voor zijn verleidingen, dan maakt hij je kapot. En als God het niet verhoedt, ga je daarmee voor eeuwig ten onder. Alleen als de Zoon je vrijgemaakt heeft, vrijgekocht, dan zul je werkelijk vrij zijn. En hij roept ook vanmorgen in zijn opzoekende liefde, hij zegt, kom terug. Kijk eens hier ook in dit Bijbelgedeelte hoeveel God ervoor over had. Er was toch niks aantrekkelijks meer in die vrouw Gomer? Ze was een slavinnetje geworden. Mannen hadden zich op haar uitgeleefd. Maar Hosea koopt haar terug. Omdat God daarmee duidelijk wil maken dat die zondaren lief heeft. Dat die zondaren loskoopt uit de macht van de duisternis en brengt tot zijn licht. Zie daar, gemeente, de diepte van Gods opzoekende liefde. Maar nu dat tweede, de ernst ook van Gods liefde. Ik lees dat voor in vers 3 en in vers 4, kijkt u maar mee. We lezen de versen 3 en 4. Ik, dat is Hosea, ik zei tegen haar, u moet veel dagen bij mij blijven. U mag geen hoererij bedrijven. U mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. En dan meteen de toepassing voor de verhouding tussen God en zijn volk in vers 4. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden zijn. Gemeente, als Hosea zijn ontrouwe vrouw heeft teruggekocht voor de prijs van een slavin. Ja, hij kent zijn vrouw. Hij heeft haar lief. En dan neemt hij maatregelen om zijn vrouw tot inkeer te brengen. Heel indringend, gemeente, zoals we dat hier zien. Hosea neemt die ontrouwe vrouw weer terug. Wat een liefde. Hij bemint haar. Maar de ernst van zijn liefde wil haar weghouden van de zonde. Dat zeg ik nog een keer. De ernst van zijn liefde wil haar weghouden van de zonde. Hosea neemt maatregelen om zijn vrouw tot inkeer te brengen. Gemeente, dit tekent de liefde van God. Ziet u dat? Enerzijds een hartelijk ja tegen de zondaar. Zonder aarzeling, God heeft de zondaar lief. Maar tegelijk een nee tegen de zonde. God haat de zonde. En hier zie je dat gebeuren. De zondaar, of hier liever de zondares. Ze wordt in liefde aangenomen tot een bruid. Maar tegelijk wordt ze afgeschermd van de zonde. En dat laatste maakt de ernst van de liefde uit. En gemeente, dat wordt in vers 4 toegepast op Israël. Ik ga niet elk detail daarvan helemaal uitleggen. Maar het gaat erom dat in vers 4 ook Israël als het ware wordt ingeperkt. U moet weten, 30 jaar later wordt het volk Israël in ballingschap gevoerd. Na deze profetie. En dan gaat God in ballingschap brengen. Omdat ze dan niet meer de mogelijkheid zal hebben om mee te gaan met die afgodendienst van de Kanaanieten. Met de bedoeling dat ze tot inkeer zal komen en zal gaan roepen tot God. Toch in ballingschap gevoerd. En Hosea moet dat zichtbaar maken. Door de bewegingsvrijheid van zijn vrouw in te perken. Gemeente van God. God heeft de zondaar lief. Maar hij haat de zonde. En die twee mag je niet van elkaar losmaken. Als God u en jou in zijn zondaarsliefde opzoekt, dan moet de zonde wel uit je leven wijken. God kan geen gemeenschap hebben met de zonde. Even terug naar het begin. Hoe ziet u God? Welk beeld heb jij van hem? Ik begon daarmee. Want het gaat dus ook in deze profetische prediking van Hosea. Wie is God? Misschien is God voor u, voor jou ten diepste een toornend God. Misschien bent u heel diep in uw hart wel bang voor God. Zou u dan vanmorgen willen zien hoe diep die liefde van God reikt? Hij heeft zondaren lief. Hij heeft jou behoud op het oog. Vanmorgen als je bent onder verkondiging van het evangelie daaronder, dan zoekt de Heere met zijn opzoekende liefde je hart. Vast en zeker. Laat u vinden. Maar het kan ook anders. Misschien bij jou of bij u. Dat God voor u of voor jou een lievige God is. Iemand bij wie je graag op schoot kruipt. Iemand die het zo ernstig niet neemt, want God is toch liefde? Nou gemeente, dat is hij. Maar zie dan wel vanmorgen hoe hij zich hier openbaart. God is liefde, maar zie ook de ernst van zijn liefde. Als God u en jou in liefde opzoekt, duldt hij het niet dat je de zonde aan de hand houdt. Dan duldt hij het niet als je godsdienst alleen maar bestaat uit uiterlijke vormen. En als het hart van een levende geloofsverbinding met de Heere Jezus er niet in is. Gemeente, ik vond het heel indringend. Het is niet zo'n makkelijk stukje, dat laatste van vers 3. Maar ik wijs u er wel eventjes op. Dat laatste van vers 3. Daar zegt Hosea dat hij geen omgang met zijn vrouw zal hebben in deze periode van afzondering. Omdat zijn vrouw tot inkeer moet komen. Alsof de Heere zeggen wil geen knuffelachtige taferelen. Want het moet duidelijk worden dat God op geen enkele manier gemeenschap kan hebben met de zonde. En ondertussen, gemeente, in vers 3 en in vers 4, in die ernst, schittert de goedheid van God. Want al die tijd wacht Hosea op zijn vrouw. Wat een trouw. En dan gaat het om Gods wachten, om zijn geduld. Hij blijft wachten op zijn volk, zelfs als ze door de ballingschap heen moeten. God wacht in genade. Mij, de jongens in de kerk, best een beetje moeilijk, hè, Hosea. Maar dan moet je maar eens denken aan die vader uit die gelijkenis, weet je wel, van die verloren zoon. Die jongen was er al een hele poos vandoor. En of die ooit terug zou komen. Maar die vader deed niet anders dan wachten, uitzien. En hij wist het, als die jongen terugdenkt aan het huis en het hart van de vader, dan komt hij terug. En toen die jongen terugkwam, wat zag hij toen? Toen stond die vader al te kijken. Kom je al thuis? Zon daar in Noordwijk? Of bent u dat niet? Jawel toch? De Heere wacht op u, op jou. Het is niet de vraag, zal de Heere misschien een keer tot mij komen? Nee, het is de vraag, zult u tot de Heere komen? Zult u komen tot hem? Er is verwachting in de hemel. De Heere wacht. En gemeente, dan gebeurt er ook wat. Dan gebeurt er ook wat. Dat is vers 5. Dan werkt het ook iets uit, die onnavolgbare liefde van de Heere. Ik lees u vers 5 nog een keer voor. Daar staat, daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heere hun God zoeken. En David hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. In later tijd. Daarna. Hier zie je, gemeente, het uiteindelijke doel ook van hele ernstige oordeelsprediking bij Hosea. Als Hosea de ruimte voor zijn vrouw inperkt. Ja, zoals je dat doet met een klein kind, hè. Toen wij in Stolwijk kwamen wonen, was allemaal water rond die pastorie. Ja, een paar jonge kinderen. Het eerste wat we zeiden natuurlijk tegen de college van kerkrentmeesters, dat begrijpt u, daar moet wel een hek omheen. Dat is ook gebeurd. En doe je dat om je kind te plagen, want die wil zo graag aan de andere kant van het hek kijken? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je om te beschermen. En hier bij de Heere gaat het nog verder. Als Hosea zijn vrouw inperkt, de ruimte van zijn vrouw, dan is dat om tot inkeer te brengen. Om terug te brengen. Omdat het achter dat hek, achter die beveiliging, gaat het fout. Maar ook echt fout. En het doel van God is dus niet anders dan tot inkeer brengen. En gemeente, nou gaat vers 5 echt over onze tijd, hoor, vandaag de dag. Want er staat aan het eind, in later tijd. En de uitdrukking die daar gebruikt wordt in het Hebreeuws is een uitdrukking die gaat over het laatste der tijden. Juist in de tijd tussen hemelvaart en wederkomst, onze tijd, wil God iets gaan uitwerken. Bij Israël, jazeker, maar ook bij de volkeren uit de heidenen. Opdat ontrouwe zondaren zich bekeren tot de Heere. Gemeente, dat is nu. Dat is nu de dag van de zaligheid. Waarin de Heere wil uitwerken wat er staat in vers 5. Wat staat er dan? Nou, eigenlijk 3 kernwoorden in vers 5. Ze zullen zich bekeren, staat er. En ze zullen de Heere hun God zoeken. En David hun koning. En ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere wenden en tot zijn goedheid. Bekering, dat is tot inkeer komen. Maar ook omkeer en terugkeer naar God. Luther vertaalde dat woord bekering eigenlijk altijd met boete doen. En daarmee bedoelde hij schuld belijden. Erkennen dat je tegen de liefde van God gezondigd hebt. De liefde van God die maar bleef zoeken toen ik bij hem wegdwaalde. Kom gemeente, dat begon toch al in het paradijs. Waar Adam en Eva wegvluchten voor God. En ze verstopten zich ook nog. Maar de opzoekende liefde van de Heere kwam ze achterna. Adam, waar ben je? Nou, dat is de roep ook van morgen in Noordwijk. Tot mensen die misschien wel godsdienstig zijn, maar ten diepste eigen wegen bewandelen. Maar ook tot u, tot jou, als je een kind van de Heere mag zijn. Terwijl je eerlijk moet belijden dat je zo makkelijk laat meeslepen, vaak weer in een vlak leven, in een zondig leven. Gemeente, God roept u en jou en zegt, zondaar, waar ben je? Waar ben je? Keer terug. Keer terug. De goddelozen verlaten zijn weg. En de ongerechtige man, ja ook zijn gedachten, zondige gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal de Heere zich ontfermen, want hij vergeeft menigvuldig. Gemeente, wie je ook bent, De Heere trekt met liefde koorden ook vanmorgen. En zou je hart niet naar hem uitgaan, breken met de zonde en je bekeren tot hem. Er staat in vers 5, ze zullen de Heere hun God zoeken. Zoeken. Dat betekent hier zoiets als verlangend uitzien naar de Heere. Verlangend uitzien naar een hernieuwde persoonlijke relatie met hem. Nou, dat kan toch niet anders. Als die diepte, maar ook die ernst van de liefde van God je hart raakt. Als je daar iets van proeft. Dan kan het toch niet anders of je valt voor hem op de knieën. Gemeente, één druppel van de liefde van God. En je bent verkocht. Dat kan niet anders. Om de Heere te zoeken. Dat is de uitwerking van die opzoekende liefde van God. Het is niet andersom, hè, jonge mensen. Kun je wel eens denken, toch? Ik zoek al zo lang de Heere. Ja. Heb je dan nog niet gezien dat de Heere jou al veel langer zoekt? Hij zoekt jou al veel langer en hij wacht op jouw zoeken van hem, Heere. Wat een wonder dat u zo achter me aan blijft komen tot vanmorgen toe. De Heere laat zijn liefde zien opdat je de Heere zult zoeken. De Heere hun God staat er. En er staat nog iets bij. En David hun koning. Ja, dat is vreemd. Want David, dat was al 300 jaar eerder. Of nog meer. En David hun koning. Ja, gemeente, het gaat hier heel duidelijk over de meerdere David. Over de beloofde zoon van David. Over de Heere Jezus Christus. Ze zullen zoeken David hun koning. Hij is de middelaar, de borg. Hij is door God aangewezen als middel tot verzoening. Voor al die ontrouw, voor al die afwijkingen. Mag ik vragen, kent u het verlangen waar deze tekst van spreekt? Als je moet erkennen dat je net zoals die ontrouwe Gomer, de Heere zo vaak ontrouw bent geweest. Gaat je hart dan niet uit naar de Heere Jezus, die een verzoening is voor onze zonden? Zalig bent u, ben jij, als je hongert en dorst naar hem, naar Christus, naar deze grote zoon van David. En gemeente, dan nog die laatste woorden van vers 5. Woorden waarmee de Heere u en jou wil meenemen vanmorgen. Want de Heilige Geest is bezig, gelooft u dat? Door het woord heen en wil je meenemen, ook met deze woorden. Wat staat er aan het eind van vers 5? Ze zullen in diep ontzag zich tot de Heere en tot zijn goedheid wenden. En gemeente, het trof mij zeer toen ik deze woorden overdacht en onderzocht. Er staat in onze vertaling in diep ontzag wenden. In de Statenvertaling, misschien kent u die woorden nog of hebt u ze voor u, daar staat vrezend komen. Weet u, in het Hebreeuws betekent het twee dingen tegelijk. Het lijkt tegenstrijdig, maar in het hart van een zondaar die tot Christus komt, is het allebei aanwezig. Dat kan niet anders. En de ene keer meer het een en de andere keer meer het ander, maar het is er allebei. Wat dan? Nou, enerzijds betekent deze uitdrukking beven van vrees. Sidderen. En tegelijk betekent het trillen van vreugde. Diep verwonderd zijn. Sidderen van vrees, maar ook trillen van blijdschap. Herken je dat? Als je komt tot de Heere en tot zijn goedheid. Sidderen, beven, waarom? Nou, als je ziet dat je tegen de liefde van God gezondigd hebt. Je durft hem toch haast niet meer onder ogen te komen. Jongeren, herken jij dat? Je zegt, de Heere ziet me aankomen. Ik ben weer onderuit gegaan, daar en daar. En moet ik dan weer naar de Heere toe gaan? Dan zegt de Heere, ja. maar doet inderdaad maar bevend. Onder ogen komen van mij, want ik blijf je in mijn liefde opzoeken. En je moet komen, terugkomen naar mij. Gemeente, het is echt zo, hoor. Wij zondigen tegen de liefde van God. En dan kun je toch alleen maar bevend komen. Maar wel komen. Wel komen, dat is de liefde. Je kunt niet anders. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Zitterend, met diep ontzag komen tot u en tot uw goedheid. Ja, dat is het. Uw goedheid, dat lokt mij, dat trekt mij. Uw liefde zocht mij, werd me te sterk. En als ik die goedheid zie, gemeente, waar het hier over gaat, dan is er ook iets anders. Niet alleen vrees en siddering en ontzag, maar tegelijk die tintelende vreugde. Trillend van blijdschap komen tot de Heere en tot zijn goedheid. Want als die nou zo ook vanmorgen zijn liefde hart verklaart, dan gaan de snaren van mijn hart trillen. Dan gaat het zingen, ja toch, liefde was het. Onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot, toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Dan geldt echt in u verheugd, huppelen van zielenvreugd. Gemeente, wie vanmorgen, wie blijft er nog op afstand staan? Wie durft het aan in Noordwijk om die liefde van God voorbij te lopen? Ik bid u en jou. En de liefde van Christus dringt ons. Laat u met deze God verzoenen. Want is nu de tijd waar het hier over gaat. De dag van de zaligheid. En kom tot deze God die liefde is. Zie die diepte van Gods liefde. Als je kijkt naar het kruis van Golgotha, daar openbaarde God zijn liefde aan een wereld verloren in zonde en schuld. Zie ook de ernst van Gods liefde aan dat kruis van Golgotha, want voor elke zonde van jou, van u, van mij, moest hij boeten. Zie de liefde en de ernst. Maar zie dan ook dat er een fontein geopend is tegen al die zonde en tegen alle onreinheid. En die fontein is Christus, de Zoon van God. Wend u dan in diep ontzag tot deze Heer en tot zijn goedheid. En laat Gods Zoon u thans omhullen met zijn liefde en met zijn kracht. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, wij loven en prijzen uw naam. Voor uw onnavolgbare liefde. Voor wat u bekend maakt van uzelf. Heer, als u dat niet zou doen, hoe zouden we dan ooit kunnen weten wie u bent? Maar u maakt uzelf bekend aan zondaren, opdat wij het leven zoeken in u. Heere, wat een trouw en wat een goedheid. Pure goedheid. Liefde koorden. Wij bidden u voor elkaar, Heere, u kent ons hart. Laat die onnavolgbare liefde van u ons te sterk worden. Voor het eerst en weer opnieuw. Maar u laat ons ook zien, Heere, dat u ons niet over hebt voor de zonde. Wij bidden om zoveel werk van u in ons hart, dat de zonde gewoonweg geen plaats meer krijgt. Vult u de harten en levens, Heere, van jongeren, van ouderen. Brandt u alles weg, wat in ons nog haakt naar de zonde. Heere Jezus Christus, wilt u zelf naar uw belofte onze levens zo vervullen, dat er geen ruimte is voor de zonde. En als u soms ook met ons leven wegen gaat die pijn doen, waar het erop lijkt dat u een hek om ons leven plaatst. O Heere, doe ons zien, dat waar we in u geborgen zijn, Heere Jezus, dat u ons daarmee brengt, terugbrengt, houdt bij u. Heere, wij bidden u voor hen die net als Hosea zo'n pijn moesten of moeten ondervinden. Diep geslagen, omdat degene die ze lief hadden of lief hebben, hen verliet. Wij bidden u, Heere, om de kracht van uw troost, juist in die ontzaglijke gebrokenheid. Doe hen zien op uw ontferming. Wij bidden u, Heere, ook voor elkaar, voor hen die schuldig zijn aan spanningen, aan gebrokenheid in het huwelijk. En Heer, als we dat aan u vragen, dan denken we aan die woorden van u. U die gezegd hebt, Heere Jezus, wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Maar Heere, breng wel tot inkeer. En laat de onnavolgbare liefde en trouw van u ons zo overweldigen, dat we niet anders kunnen en willen dan daar waar u ons stelt in relaties trouw te zijn. Voor het oog van anderen, maar ook tot in het diepst van ons hart. Wij bidden u, Heere, voor hen die zoveel gebrokenheid ondervinden, ook in andere omstandigheden, u weet dat. Heere, ontferm u. Ontferm u in uw genade. En laat juist de gemeente van Christus ook hier mogen toegroeien als een bruid, een sierlijke bruid voor Christus, voor de dag waarop u komt. Zegelt u dominee Van Roest in zijn bediening, wetend hoezeer de Heere te vrezen is, maar dat de liefde van Christus hem keer op keer mag brengen. Zegen de broeders van de kerkraad in hun dienstwerk in de gemeente. Achter u aan. En zegent u ons allen, Heer, ook als winterwerk weer start, we misschien verantwoordelijkheden hebben in clubs, in verenigingen of waar dan ook.
Heere, maak ons getrouw op de plaats waar u ons stelt. Om zelf keer op keer te leven van wat u schenkt. En zo ook dienstbaar te zijn. Lieve Heere, onze verwachting is van u alleen. Voor onszelf, voor heel deze wereld, voor uw volk Israël. Openbaar uzelf opnieuw ook aan hen, Heere Jezus Christus. Opdat uw koninkrijk volkomen zal zijn. Verhoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen.
Gemeente, zullen we tot slot zingen uit Psalm 103, het vierde vers. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, hoewel zwaar getergd, langmoedig, dat is geduldig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Het vierde vers van Psalm 103. Gemeente, bewaar het woord. Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de onnavolgbare liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u en jullie allen. Amen.